Kosher Kletsen. Als je Israël wel echt wil begrijpen.
Yes, daar zijn we weer. Raouf, welkom.
Hallo.
En jij thuis die aan het luisteren is, welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast Kosher Kletsen. Leuk dat je weer luistert. Hoe is het?
Ja, best goed. Het is natuurlijk, hè, op het moment van opname is natuurlijk de oorlog in volle gang met Iran. Dus dat is wel spannend.
Je zegt, het gaat heel goed met mij, want de oorlog is in volle gang. Dat is wel een beetje gek, toch?
Ja, nou ja, dat was in principe niet aan elkaar verbonden, hoor. Maar
nee. Het is wel in één zin.
Ja, nou ja, kijk, met mij persoonlijk gaat het goed. Okay. Alleen, het is natuurlijk wel een hele spannende tijd.
Raouf, woord van de dag. Je had een ander plan vandaag.
Ja, nou ja, kijk, het woord van de dag is natuurlijk ontzettend leuk. Hè? Maar zoals we net al eventjes bespraken, hè, op het moment van opnemen zitten we natuurlijk midden in een oorlog die ja echt wel de toekomst van het Midden-Oosten kan veranderen. Ten goede, denk ik. Meer vrede en meer stabiliteit. En veel van de luisteraars, jij en ik ook, kennen natuurlijk Psalm 121... die praat over de bescherming van Israël door God. En in plaats van het woord van de dag wilde ik eigenlijk nu in het Hebreeuws Psalm 21 oplezen.
Nou mooi, ga je gang.
Shir lemalot asay nay alarim me'ein yavo ezri. Ezri me'im Hashem asa shemaim va'aretz. Al yiten lamut raglecha al yanum shomrecha. Hine lo yanum velo ishan shomer Yisrael. Adonai shamrecha, Adonai tzilcha, al yad yeminecha. Yomam ha-shemes lo yakeka ve'yareach balayla. Adonai shamrecha mekol ra, yishmor et nafshecha. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata ve'ad olam.
Thanks.
Ja, nou, zeker.
Het raakt je, of niet?
Ja, zeker. Ja, dat is... Ik denk echt dat we in, dat we in historische tijden leven. Natuurlijk is ook geschreven dat de hele wereld zich tegen Israël zal keren.
Ja.
Dat zien we natuurlijk steeds meer gebeuren. We zien natuurlijk de grote vijand van Israël, hè, het Iraanse regime. Dat eigenlijk al decennia plant om Israël van de kaart te vegen. En als je dan ziet hoe Israël met ongekende precisie eigenlijk Iran heeft aangevallen, waarbij weinig tot bijna geen burgerslachtoffers zijn gevallen.
Ja,
dat doet mij wel heel veel. Ja. Mm. Dat is toch wel emotioneel.
Ja, bedankt voor het delen.
Ja.
Raouf, we gaan het vandaag hebben. Dit wordt het derde deel alweer van alle frames en uitspraken die gedaan worden over Israël.
Het is voorlopig ook... Het houdt maar niet
nou,
op,
ik wou zeggen, het is voorlopig even het laatste deel wat we daarover opnemen. Kijk. Ja. We kunnen waarschijnlijk na deze uitzending nog wel 20 afleveringen daarover maken. Maar voorlopig laten we het even bij 3 delen. Genoeg stof tot nadenken, lijkt mij.
Zeker, zeker.
Vandaag gaan we weer wat stevige stellingen bespreken. In vorige afleveringen hebben we het onder andere gehad over beschuldigingen dat Israël genocide zou plegen, Palestijnen uithongert en zomaar vermoord, en dat Israël een apartheidstaat zou zijn. Nou, mocht je nu luisteren en denken, hey, daar wil ik graag antwoord op. Deel 1 en 2, de linkjes daarnaast staan in de beschrijving van deze podcast. Dus heb je die nog niet geluisterd, doe dat dan even eerst. Want dit is een aanvulling daarop. Raouf, vandaag wil ik het met jou gaan hebben over de volgende uitspraak. En dat is, de Nakba is nog steeds aan de gang. 7 oktober 2023 is een logisch gevolg van de jarenlange onderdrukking door Israël. Israël staat de Palestijnse staat in de weg door onder andere de nederzettingen en militaire controle. Israëls recht op zelfverdediging wordt misbruikt om als een beest tekeer te gaan. En de Israëlisch-Palestijnse kwestie is te complex om daar partij voor te kiezen. Over partij gesproken, voordat we deze frames gaan behandelen, heb ik een aantal vragen nog van luisteraars. We hebben echt superveel reacties gehad. Jij hebt veel reacties gehad.
Ja,
op de mail zijn er al een stuk of 30 mails binnengekomen. Dus dat is echt fantastisch. Maar ook mensen die echt wel vragen hebben, die we deels via de mail bespreken en deels hier, als we het belangrijk vinden dat iedereen het hoort of als er veel nuance in het antwoord zit. Over partij kiezen gesproken. Ik kreeg een mail van Steven binnen en hij zegt, mooie podcast, maar wat ik me wel afvraag is, in hoeverre zijn jullie je bewust van jullie eigen vertrekpunt? Jullie achtergrond en betrokkenheid bij Israël kleuren natuurlijk de manier waarop je naar dit conflict kijkt. Hoe zorg je ervoor dat je een neutraal beeld schetst? Of kiezen jullie er bewust voor om vanuit één kant te spreken? Kortom, zijn jullie je bewust van de bril waardoor je zelf kijkt?
Ja, hele mooie vraag, denk ik.
Oké. Okay. Nou, that's it.
Ja, nee, nee. Denk een hele mooie vraag van Steven. Ik ben me zeker bewust dat ik door een bril naar dit conflict kijk die heel pro-Israël is.
Ja.
Ik ben natuurlijk, ik heb in Israël gewoond. Mijn werk gaat over Israël. Mm. Deze podcast gaat ook over Israël. We zitten bij Christenen voor Israël. Dus
ja.
Tuurlijk ben je dan gekleurd.
Okay. Dus bewustzijn ervan, dat is al gebeurd. Dat is één.
Zeker. Alleen ik denk dat het ook goed is om te vermelden dat. Dat komt natuurlijk ook wel een beetje uit het onderwijs wat wij krijgen in Nederland. En ook uit het academische onderwijs. Is dat neutraliteit een soort verheven wordt als een soort van heel groot goed.
Ja.
Terwijl ik echt van mening ben dat neutraliteit niet bestaat.
Mm.
Kijk, ieder individu...
Maar neutraliteit wordt daarmee een beetje bedoeld met... ik heb niet echt een mening. Of we proberen helemaal de gulden middenweg te kiezen in een verhaal.
Ja, dat is een beetje wat dan wordt geïnsinueerd. Ik weet niet of Steven dat ook bedoelt. Maar als hij dit hoort, dan kan hij daar misschien nog op terugkomen via de mail. Neutraliteit is een fabeltje.
Mm.
Ieder individu, iedere groep kijkt door een bepaalde bril naar de wereld. Kijkt door een bepaalde bril naar het conflict.
Ja.
Kijkt door een bepaalde bril eigenlijk naar alles in zijn of haar leven. En ik dat is helemaal niet erg. Weet je, dat is. Ik denk dat het pas erg wordt als je daardoor denkt dat je een monopolie op de waarheid hebt. Zo zit ik in ieder geval niet in een wedstrijd. Ik ben me degelijk bewust van de bril waardoor ik hier naar kijk. Alleen ik denk ook dat het echt goed is om te begrijpen dat neutraliteit niet bestaat. En als je als luisteraar vindt dat je een evenwichtig beeld moet hebben, dan ja, kun je heel veel bronnen kun je raadplegen. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad natuurlijk. Om voor jezelf een evenwichtig beeld te krijgen. Maar een evenwichtig beeld is natuurlijk niet hetzelfde als een neutraal beeld.
Nee, maar misschien bedoelt Steven ook wel met... zijn jullie ook in staat om de dingen vanuit de andere kant en vanuit het andere perspectief te bekijken, om zo dus een completer beeld te krijgen en misschien wat objectiever te zijn dan je bril die je misschien nu op hebt?
Nou ja, dat is natuurlijk wel mogelijk. Alleen dan is natuurlijk de vraag de andere kant. Hè? Dat insinueert eigenlijk al een beetje dat er maar twee kanten zijn. Maar dat is
alle kanten.
Ook, hè, dat is natuurlijk ook raar, want er zijn heel veel perspectieven en heel veel narratieven en heel veel discussies.
Ja.
En kijk, maar dan ga je echt een soort van semantische en filosofische discussie in. Wat is waarheid? Wat is neutraliteit? Mm. En ik denk op het moment dat je dat doet, dat je alles kapot relativeert. En dat je dat dus vooral niet moet doen. Het is goed dat je daar scherp op blijft. Dus ik vind het daarom ook een hele mooie vraag. Het is goed om kritisch te zijn, ook naar de dingen die wij zeggen, maar ook de dingen die in andere bronnen voorkomen. En dat je vooral een beeld schetst of een beeld hebt waarvan jij denkt, hey, ik heb mijn best gedaan om een zo volledig mogelijk beeld te hebben. Dit is wat ik denk. En ja, wat dat dan ook is. Het liefst natuurlijk naar ons, maar nee, grapje. Wat dat dan ook is, dat is dan niet erg. Want hey, je hebt je best gedaan om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Alleen het fabeltje van neutraliteit, dat is toch wel heel belangrijk om hier even te noemen.
Ja. Nog één vraag daarover, want je zegt net, je moet geen monopolie op de waarheid hebben. Zijn er dan bijvoorbeeld dingen die jij vroeger dacht vanuit je pro-Israël bril, die jij voor waar hebt aangenomen, waarvan je nu, als je erop terugkijkt, denkt van, hey, dat was misschien niet waar?
Ja, ik heb vroeger wel gedacht dat de twee-staten-oplossing de enige oplossing was.
Ja.
En dat is en dat iedere andere oplossing of onhaalbaar was of radicaal.
Ja, maar is dat
of
een pro-Israël standpunt? Dat hoeft niet per se misschien.
Nou ja, dat hangt er vanaf wie het vraagt. Hè? Maar ik denk wel zeker dat het een pro-Israël standpunt kan zijn, omdat je ook het bestaansrecht van Israël verdedigt.
Ja.
Hè? Je verdedigt het bestaan van de Joodse staat. Dus in die zin is het denk ik wel zeker pro-Israël.
Mm-hmm.
Maar goed, aan de andere kant, ik denk dat je een goed punt maakt dat als je bijvoorbeeld een gelovig iemand vraagt, hè, en de tijd dat ik achter het twee-statenvoorstel stond, toen was ik nog niet gelovig. Hè? Dus,
ja.
Maar als je een gelovig iemand vraagt over twee-statenvoorstel, dan kan dat gelijk staan aan godslastering. Omdat natuurlijk ook geschreven staat dat niemand zijn land mag verdelen.
Nee.
Dus weet je, dus er is altijd een maar. En er is altijd vanuit welk perspectief. En er is altijd alleen er zijn altijd dingen die voor jezelf soort van in waarheid staan gegoten.
Ja.
Maar je ontwikkelt je. Je doet meer kennis op. Je krijgt andere perspectieven. Er gebeuren dingen.
En dan moet je ook voor openstaan.
Ja,
van, misschien verandert mijn mening nog. Of misschien zijn er dingen waar ik nu helemaal achter sta, waar ik misschien straks wat genuanceerder over denk.
Nou, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Nog
een soort disclaimer of zo.
Ja, maar dat is nog veel belangrijker dan maar blijven streven naar neutraliteit die niet bestaat.
Ja, oké. Ik heb nog twee vragen of één opmerking. Dat is een soort toevoeging aan deel 4 van aflevering 4. Dat was deel 1 van de frames. Dat is namelijk een mail die we binnenkregen van Michal vanuit Jeruzalem. Nou, ze zegt ten eerste mijn complimenten voor de uitstekende nieuwe podcast. Nou, dat horen we natuurlijk graag. Ik luister elke week met plezier. Ik wilde even aanhaken op wat er gezegd wordt in podcast 4. De vraag waarom Israël zich niet terugtrekt uit Judea en Samaria. Daar werd maar één argument opgeworpen, maar ik denk dat het belangrijk is om nog meer argumenten te benoemen. En dan zegt Michal, een van de grootste argumenten is, kijk wat er gebeurt in Gaza op het moment dat Israël zich daar terugtrekt. Israël is verworden tot een bolwerk van jihadisme met alle afschuwelijke gevolgen van dien. Judea en Samaria zijn vele malen groter dan de Gazastrook en bevinden zich op een hoger geografisch punt dan de rest van Israël. Gaza ligt relatief ver verwijderd van het dichtbevolkte centrum van Israël, dat op zo'n 40 tot 70 kilometer afstand, terwijl Judea en Samaria op enkele kilometers afstand van het centrum ligt. Daarbij moet je bedenken dat Israël op het smalste punt slechts 9 kilometer breed is. Dat is echt heel weinig.
Ja.
Israël kan zich strategisch simpelweg niet veroorloven om zich terug te trekken uit dit gebied en daarmee de controle te verliezen over ontwikkelend jihadisme zoals gebeurd is in Gaza, met grenzen die simpelweg niet te verdedigen zijn.
Ja, dat is een uitstekende aanvulling. Het is 100% waar wat Michal zegt. Je kunt natuurlijk ook het religieuze argument erbij pakken. Je kunt allerlei argumenten erbij pakken, maar dit is een hele belangrijke. Zeker als je kijkt naar Judea en Samaria, inderdaad wat Michal zegt, dat ligt geografisch hoger. En strategisch gezien, militair gezien, is het natuurlijk altijd, wie de hoogste grond bezit, heeft natuurlijk een gigantisch strategisch voordeel. Ja. Je hebt in Samaria ook een plek dat heet Mirpeset HaMedina. Mirpeset HaMedina.
Ja, dat ga ik niet
dat
nog
betekent,
doen.
Dat betekent eigenlijk, als je dat letterlijk vertaalt, het balkon van het land.
Ja.
En dat is een uitkijkpunt in Samaria. En als je daar staat, zie je gewoon het vliegveld van Ben Gurion liggen. Je ziet Tel Aviv liggen. Je ziet eigenlijk alles liggen. Ja, en de gedachte dat inderdaad Israël zich zou terugtrekken. Dat het een broeinest wordt voor jihadisme. Ja, dan vliegen de raketten overal naartoe. En dat, dat kan Israël natuurlijk niet laten gebeuren. Dus ik wil Michal vooral bedanken voor deze belangrijke aanvulling.
Ja, nou goed om te weten. Tot slot een mail van Marco. En dan gaan we echt naar de frames, want anders zijn we nog lang bezig. Marco zegt, wat een prachtige podcast hebben jullie gemaakt. Veel om van te leren. Een vraag die ik bijna niet lees in de Nederlandse media is de rol van Egypte. Waarom opent Egypte de grens met Gaza niet, zodat er vanuit die kant hulp kan komen? Willen jullie hier in de podcast antwoord op geven voor zover mogelijk? Super bedankt en ga vooral zo door. Ik vertrouw op God. Hij zal Israël beschermen.
Amen.
Is Egypte?
Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Een kleine correctie. Vrij snel na het uitbreken van de oorlog is de grens met Egypte wel degelijk open gegaan voor humanitaire hulp.
Okay.
Maar Marco heeft gelijk op het moment dat hij zegt dat eigenlijk normaal gesproken, laten we even de situatie nemen van voor 7 oktober 23, dat de grens met Egypte en Gaza eigenlijk maar enkele dagen per maand open gaat. Terwijl de grens met Gaza en Israël eigenlijk iedere dag open is.
Ja, dat is wel een verschil.
Voor goederen die naar binnen gaan, maar ook voor Palestijnse arbeiders die naar Israël komen om te werken.
Ja.
Of medische zorg.
Dat
krijgen.
Was voor de oorlog.
Ja, nou, waarom gebeurt dat natuurlijk aan Egyptische zijde niet? En ik ben het volledig met Marco eens dat dit zeer onderbelicht is in de mainstream media. Dat komt met name omdat Hamas is een dochterbeweging van de moslimbroederschap.
Ja.
Heel even in het kort. De moslimbroederschap is in 1928 opgericht in Egypte door Hassan el-Banna, die eigenlijk vond dat Egypte haar islamitische karakter had verloren. En dat het islamitische karakter terug moet naar zijn land. En vanuit de regering ook actief gepropageerd moet worden. En uiteindelijk het einddoel van de moslimbroederschap is een wereldwijd kalifaat met de sharia, de islamitische wet, als de enige wet waar naar mensen moeten luisteren en waar mensen zich aan moeten houden. Nou, Egypte heeft eigenlijk al, sinds revoluties in de jaren 50 een relatief seculiere dictators gehad. Mm-hmm. Die seculiere dictators tegenover islamisten, dat is ook water en vuur. En die dictators hebben eigenlijk altijd alles gedaan om die moslimbroederschap maar in toom te houden, die heel erg groot is in Egypte. En ook heel veel macht heeft onder de bevolking. En dat hebben ze natuurlijk op niet-democratische wijze gedaan, want het is en blijft een dictatuur. En als Egypte de grens met Gaza zou openzetten om mensen te laten ontvluchten, dan zullen heel veel Hamas niks, om het zo maar te zeggen. Die zullen natuurlijk Egypte binnenkomen. Ja, en die zullen zich gaan verenigen met de moslimbroederschap.
Ja, daar zit Egypte helemaal niet op te wachten.
Daar zit Egypte niet op te wachten. Het is een groot gevaar voor het Egyptische regime. Voor op dit moment Sisi, maar daarvoor ook voor Mubarak en Nasser. Die helemaal niet zitten te wachten op de moslimbroederschap. Omdat ook de moslimbroederschap in Egypte voor ontzettend veel problemen zorgt. Maar na 7 oktober is die grens wel degelijk open gegaan. Onder controle van Israël overigens, veiligheidscontrole.
Ja.
In afstemming met Egypte. En het laatste wat ik hier dan toe wil voegen is dat, en dat weten heel veel mensen ook niet, en dat komt ook niet in het nieuws, maar na 7 oktober is Egypte begonnen, en inmiddels heeft het dat afgerond hoor, met het bouwen van 2 extra verstevigde grenshekken langs een strook met Gaza, om er maar voor te zorgen dat niemand de grens overkomt. Dus dat is wel een heel belangrijk detail wat eigenlijk door niemand wordt gezegd.
Nee. Dus om te voorkomen dat Hamas-terroristen Egypte binnenkomen, laten ze duizenden Palestijnse vluchtelingen niet toe tot hun land.
Ja, dat is de conclusie.
Ja. En dat hoor je niet.
Dat hoor je niet en dat klinkt heel hard. Hè. Je hoort eigenlijk alleen maar Israël doet dit, Israël doet dat. Ja. Maar Egypte is eigenlijk nog veel strenger, nog veel harder en nog veel meedogenlozer naar de Palestijnen toe.
Ja. Nou ja, het is goed dat we dat dan hier horen.
Ja, zeker weten.
Ja. Tijd om naar de frames te gaan. 18 minuten in de podcast.
Nou ja, vragen beantwoorden van luisteraars.
Ik wou net zeggen, er zit ook weer stof tot nadenken in.
Zeker.
We gaan naar de eerste van vandaag. En dat is dat de Nakba nog steeds aan de gang is. En dan heb ik het over de Nakba. We hebben natuurlijk in de eerste podcast al uitgebreid over gehad. Dat was dat in 1948 700.000, 750.000 Palestijnen uit Israël vluchten of wegtrokken.
Ja.
Er wordt geclaimd dat die Nakba nog aan de gang is, maar ook dat er een nieuwe Nakba aan de gang is. En dan wordt de situatie nu in Gaza bedoeld dat er bevolkingsgroepen verplaatst worden door Israël.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk weer moeten vluchten.
Mm-hmm.
In een artikel genaamd Wie stopt deze Nakba 2.0? En die is geschreven door Maha Abdallah. Zij is een doctoraatsonderzoeker aan de faculteit rechten aan de Universiteit Antwerpen. En ze is mensenrechtenadvocaat. Als je nog niks van haar gehoord hebt, dan hoor je nu voor het eerst haar woorden. En dat is dat de Palestijnse Nakba is onmiskenbaar aan de gang. Het wordt opgelegd, gezien en gevoeld in de ontheming van Palestijnen, zoals in Jeruzalem, de Jordaanvallei en in de Nakab. Door sloop van huizen, intrekking van verblijfsvergunning, uitbreiding van nederzettingen, toe-eigening van land en nog veel meer. Het betekent decennia van genormaliseerde onderdrukking, uitgevoerd door middel van talloze praktijken en beleidsmaatregelen, waaronder demografische manipulatie en andere schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht, met name het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking, leven en waardigheid. Niets of niemand heeft Israël er in de afgelopen 70 jaar van weerhouden om deze uit te voeren. Vandaag herhalen Israëlische leiders en het publiek hun oproepen aan de Israëlische regering en het leger om de Palestijnen een tweede Nakba toe te brengen. Nakba 2.0. En blijven ze dood aan de Arabieren scanderen. Reageer hier eens op.
Ja, dat is nogal wat, hè?
Ja.
Het is heel veel om op te reageren, maar laat ik even bij het laatste beginnen. Dood aan de Arabieren. Ja, natuurlijk zijn er mensen in de Israëlische samenleving die dit roepen en die dit schreeuwen. Ik vind dat onacceptabel. Ik vind dat je nooit mag oproepen tot de dood van een ander. Dat vind ik heel erg ongepast, to say the least. Maar mevrouw, kun je haar naam nog even herhalen?
Abdallah.
Mevrouw Abdallah herhaalt het, ze schrijft het hier alsof de gehele Israëlische samenleving dat zou doen.
Het is een overgeneralisatie.
Ja, en dan zou ik mevrouw Abdallah toch even willen wijzen op de grote aantallen mensen die ook tegen de huidige regering demonstreren.
Ja.
Waar ook Arabische burgers aan meedoen overigens. Dan zou ik mevrouw Abdallah ook even willen wijzen op het feit dat talloze Arabische burgers in Israël ontzettend succesvol in de samenleving zijn. Dus er zit veel meer nuance in het verhaal dan mevrouw Abdallah hier doet voorkomen.
Ja.
Als het om de Nakba gaat, kijk, de Nakba, hè, dat noemde jij net al. Hè, het ontvluchten, het wegtrekken, het verjagen, wat natuurlijk in de onafhankelijkheidsoorlog in 48 is gebeurd. Dat zich nu nog steeds doorzet. Nou ja, kijk, als je dat wil bewijzen, dan zou je dus ook eigenlijk naar bevolkingsaantallen kunnen kijken. Hè? Want het gaat om het wegtrekken, het verjagen, het vluchten.
Ja.
En dat zou nu nog steeds aan de gang zijn. Nou, als je je zou bijvoorbeeld het internet erbij kunnen pakken en dan naar de website kunnen gaan van het Palestijnse Bureau voor de Statistiek.
Mm-hmm.
En op het Palestijnse Bureau voor de Statistiek, dat vestigt in Ramallah, zou je kunnen zien dat zowel in Judea en Samaria als in, nou ja, wat de internationale gemeenschap dan zou definiëren als 100% Israël, zou je kunnen zien dat zonder enige uitzondering sinds 1948 in ieder gebied van het land de Palestijnse bevolking is gegroeid. Dus dat er geen sprake is van vluchtelingenstromen, van mensen die verjaagd worden, mensen die weggaan. Dat is het grote plaatje. Als je kijkt naar het minder grote plaatje, mm-hmm. dus als je kijkt naar de situatie bijvoorbeeld in Judea en Samaria, dan is de vraag, ja, wordt er zomaar land toegeëigend wat privé-eigendom is van Palestijnse burgers? Dat kan. In gebied C, en dan moeten we even terug naar de Oslo-akkoorden.
Ja, ABC-gebieden.
ABC-gebieden. Gebied C staat onder civiel en veiligheidsbestuur van Israël. Nou, in gebied C wonen uit mijn hoofd, maar correct me if I'm wrong, en dat geldt ook voor de luisteraars, ongeveer 40.000 Palestijnen.
Ja.
Verderweg de meerderheid, dus meer dan 750.000 Israëli's. Er zijn gebieden die inderdaad door het leger worden toegeëigend.
Waarom wordt dat gedaan?
Veiligheidsmaatregelen. Hoofdzakelijk.
Want?
Omdat in gebieden A en B, die aan gebied C grenzen, er zijn gebieden zoals bijvoorbeeld Nablus, Jericho, Hebron, maar ook de directe omgeving, dat inmiddels gewoon jihadistische broeinesten zijn geworden.
Dus om een soort bufferzone te creëren?
Exact. Om bufferzones te creëren, meer veiligheid te garanderen. Je kunt daar natuurlijk heel wat van vinden. Hè? Ik bedoel, kijk, de Israëlische staat redeneert vanuit het veiligheidsperspectief. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat als er bijvoorbeeld land is wat verklaard wordt als militair oefengebied, terwijl er een Palestijnse boer is die daar al heel erg lang zijn olijfbomen verbouwt, kan ik me ook heel goed voorstellen. Zeker dat deze boer en zijn familie, ja, daar natuurlijk ontzettend boos over zijn.
Maar is dat ook niet een makkelijk smoesje van de Nederlandse overheid om te zeggen van, nou, we willen dit stukje land, dus we zeggen maar dat het om veiligheidsredenen is?
Nou, niet van de Nederlandse overheid, maar wel van de Israëlische overheid. Geeft niks.
Nou, ik vind dat Nederland ook zeker wat in...
nou ja, dat wordt gezegd, hè. Dus dat wordt gezegd van, ja, Israël geeft wel een smoesje dit en Israël geef wel een smoesje dat. Maar er wordt eigenlijk geen enkel argument voor aangeleverd waarom dat altijd gezegd wordt. Dus dat vind ik altijd markant. Hè?
Maar heeft Israël wel argumenten dan voor die veiligheidszones?
Ja, zeker heeft Israël argumenten voor veiligheidszones. Nog niet eens te spreken over het feit dat er officieel in Judea en Samaria volgens de Israëlische lijsten meer dan 36 terroristische organisaties actief zijn. Dus dat alleen al is voldoende reden om die veiligheid op te blijven schroeven als het nodig is natuurlijk. Ja. Maar ik kan de andere kant van het verhaal ook goed begrijpen.
Ja, het is gewoon heel triest als jij al decennia lang in vrede wil leven, maar toevallig in gebied C zit. En dat het Israëlische leger dan komt en zegt van, hey, jouw mooie stukje land, jouw akkertje,
succes,
is niet van ons. Wordt er dan ook iets anders voor deze mensen gedaan? Zo van, wordt er dan een ander stuk land aan hun toegekend of moeten ze het maar uitzoeken?
Nou, in algemene zin moeten ze het maar uitzoeken. Althans, dat is wat ik weet.
Daar vind ik ook wel wat van.
Ja, ik vind dat Israël dat veel beter kan doen. Ja, ja. Absoluut. Ik vind dat... Ja, die zouden daar veel beter mee om moeten gaan. En dat is zeker... Nou ja,
waarom doen ze dat dan niet? Zeggen ze dan, nou, dat is aan de Palestijnse autoriteit om daar een oplossing voor te vinden? Maar ja, die doen dat niet.
Nee, die doen dat niet.
Maar hebben zij niet een bepaalde verantwoordelijkheid richting de Palestijnse boeren die daar wonen? Van, hey, wij nemen jouw stukje land, maar we geven jou hier een vergoeding voor of een ander stuk land voor terug?
Ja, nou ja, dat is de discussie. Kijk, ik vind vanuit moreel en ethisch oogpunt dat je die verantwoordelijkheid wel hebt. Israël zegt ook heel vaak, ja, de Palestijnen zijn niet onze verantwoordelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid van de Palestijnse autoriteit. Er is genoeg land in gebied A en B. Dus ga maar naar je eigen regering. Dat is heel hard. Dat is vanuit moreel en ethisch oogpunt. Vanuit veiligheidsoogpunt kan ik het wel weer begrijpen. Omdat dat natuurlijk, ja, als je andere stukken gaat toewijzen en er komt weer een veiligheidsdreiging, je moet dat stuk ook innemen, dan kun je de
dat
mensen beter... Dat is een gebed zonder einde. Dan kun je mensen beter naar hun eigen gebieden laten gaan.
Ja, maar is dat dan niet een beetje een nakba?
Nee, waarom?
Want... Nou, omdat je mensen dus verjaagt van hun land en zegt, ga maar naar je eigen land. Ga maar naar je eigen gebied.
Ja, dat... Ja, leuk.
Waarom lach je daarom? Nou, dat is toch serieus?
Nee, ik lach niet om de situatie, begrijp me niet verkeerd. Maar ik lach om, hey, ga maar naar je eigen land. Dat is zo'n zin die altijd zo wordt gezegd als er bijvoorbeeld ook iets speelt in Nederland. Weet je wel, ga maar naar je eigen land. Ja. Kijk, de Nakba staat voor een hele grote stroom van vluchtelingen. Mm-hmm. Ja, je zou natuurlijk zo ver kunnen gaan dat je dus iedere individuele case, als bijvoorbeeld iemand weg moet of iemand moet zich verplaatsen, wat de reden dan ook is, ja, dat zou je een nakba kunnen noemen. Ik vind dat een beetje cherrypicking. Ik vind dat het Nakba-narratief is natuurlijk een van de grootste wapens in het narratief van de Palestijnen, waarom eigenlijk de staat Israël niet legitiem is. Hè? Waarom Israël eigenlijk niet zou mogen bestaan. Want het zou gebouwd zijn op land wat al van mensen was. En die mensen zijn verjaagd. Of
en die hebben recht om terug te keren. Hè, waar we het in de tweede podcast over hebben gehad van de Verenigde Naties.
Ja, ik geloof
en ook
wel,
in de eerste. Dan
kun je alles Nakba noemen. Ik bedoel, dat vind ik gewoon.
Het woord betekent catastrofe, dus in dat opzicht.
Zeker, het woord betekent letterlijk catastrofe, maar het staat wel voor een specifieke gebeurtenis in de geschiedenis.
Ja.
En het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat wij het woord genocide een soort van aan het bagatelliseren zijn. Dat nu zo'n beetje een oorlog waarbij, hoe spijtig ook, onschuldige mensen om het leven komen. Dat we dat dan maar heel snel genocide gaan noemen, want het is toch verschrikkelijk
dan
wat er gebeurt.
Dan ondermijn je de werkelijke betekenis van genocide en hoe afschuwelijk dat is.
Zeker, dus je kunt een hele discussie voeren over of Israël juist handelt. Maar dat vind ik een hele andere discussie dan dat je het hebt over Nakba. Dus ik vind dat mevrouw Abdallah vooral probeert om het narratief van de Nakba in leven te houden.
Ja.
En dat aan zich is al onrechtmatig. Ik denk dat je het veel beter over de inhoud kunt hebben en daarover een discussie met elkaar kunt voeren.
Ja. Nou ja, wat zij nog meer in dat artikel zegt, want je hebt het nu over de toe-eigening van land heel specifiek. Nou, ze heeft het ook nog over het intrekken van verblijfsvergunningen, genormaliseerde onderdrukking, demografische manipulatie. Waar doelt ze daar allemaal op?
Ja, ik vind het een wonderbaarlijke uitspraak. Demografische manipulatie. Het is voor mij ook gissen wat ze daarmee bedoelt. Maar wat ik net al noemde, als je ga simpelweg naar het Palestijnse Bureau voor de Statistiek. Mm-mm. Waar je dus ook niet van kunt zeggen, hey, dat is Israëlische propaganda. Of dat is
ligt
in handen van de Palestijnen. En dan zie je dus dat de Palestijnse bevolking in ieder gebied sinds 1948 zonder enige uitzondering is gegroeid.
Mm-mm.
Dus dat vind ik heel raar dat ze dat zegt.
Het kan natuurlijk ook zijn dat een bevolkingsgroep groeit, ondanks dat je probeert het tegen te houden, toch? Hey, ik moet even denken aan de farao die de pasgeboren jongetjes in de Nijl gooide. Maar ondanks dat bleef het volk Israël toch groeien. Ik bedoel, de intentie was om ze uit te roeien, maar het tegenstelde gebeurde.
Ja, dat klopt. De intentie was zeker om ze uit te roeien. Maar ik denk dat Israël vandaag de dag zoveel geavanceerde wapens heeft en manieren als ze zouden willen om hele bevolkingsgroepen uit te roeien. Maar het punt is dus dat ze dat niet willen.
Nee, anders hadden ze het al lang gedaan.
Hè? Dus dat ik vind het echt een heel loos argument en ook heel kwalijk, want zij is toch onderzoeker aan de universiteit. Dat je dit soort frames de wereld in gaat helpen zonder eigenlijk allereerst uit te leggen wat je ermee bedoelt.
Ja.
En ten tweede bronnen aanlevert waaruit blijkt dat je gelijk hebt. Want dat doet zij dus niet. En dat vind ik, ja, dat past eigenlijk wel in een trend. Hè? Waar dus woorden zoals genocide, zoals Nakba, zoals apartheid, eigenlijk een soort maar de eter in worden geslingerd. Zonder dat eigenlijk iemand weet, hey, wat is nou eigenlijk de juridische definitie van genocide en van apartheid, hebben we natuurlijk al over gehad. Maar dus dat ga ik niet herhalen. Alleen het kwalijke in deze is dat er dus totaal geen argumenten voor worden gegeven.
Nee. En het kwalijk is ook dat zij inderdaad onderzoeker is aan een universiteit. Dus studenten die daar studeren zullen dit dan ook gewoon meekrijgen van haar.
Zeker. En het gaat ook over het intrekken van verblijfsvergunningen. Ja, het zal vast en zeker gebeuren. Hmm. Alleen ja, je kunt dat natuurlijk als een soort van algemene term kun je dat de wereld in helpen. Maar je kunt je ook afvragen van om welke gevallen gaat het? Wat
en
is
waarom
er precies gebeurd? Ja. Waarom zijn die verblijfsvergunningen ingetrokken? En dan denk ik bedoel, ik heb het niet gecheckt, maar dan denk ik dat je tot de conclusie komt dat het toch wel een heel groot deel van die gevallen gewoon terecht is.
Ja, in de zin van dat ze misschien terroristische doeleinden hebben geleerd aan Hamas.
Zo is het. Dus weet je dat dit is een heel ongenuanceerd verhaal.
Ja. Nou, bedankt voor je nuance.
Graag gedaan.
Over die Nakba 2.0. Want dit was dat de Nakba van 1948 in stand gehouden wordt door Israël. Maar er wordt ook gesproken over een Nakba 2.0. Een nieuwe Nakba. Namelijk wat er nu gebeurt in Gaza. Het verplaatsen van de bevolking naar andere plaatsen. Is dan net zo erg als wat Israël in 1948 gedaan heeft. Kunnen we op dit moment spreken over een nieuwe Nakba daar in Gaza?
Nee, absoluut niet. De bevolking in Gaza wordt verplaatst, allereerst. Mm-hmm. Maar dat heeft te maken met veiligheidsmaatregelen en dus met het streven van Israël om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te voorkomen.
Yeah.
Want als Israël door inlichtingen of andere manieren constateert dat er in wijk A in stad B bepaalde operaties worden gepland, dat het een broeinest is voor terreur, en het dat uit moet schakelen, dan evacueert het de burgers. Maar het evacueert de burgers om juist ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk burgers om het leven komen. Dus dat heeft niks te maken met gedwongen ontheemding, gedwongen verplaatsing.
Nou, ik las ergens anders ook nog het argument voor een tweede Nakba, is dat Israël alles aan puin schiet en dat je het daarmee onmogelijk maakt voor de Gazanen om weer terug te keren, want alles is in puin.
Nou, laten we vooropstellen dat het zeker niet makkelijk is om terug te keren als alles in puin ligt.
Nee, alles moet weer opgebouwd worden.
Dat is natuurlijk een feit. Ik bedoel, als je, dat zou bij in ons geval ook zo zijn. Als onze dorpen of steden in puin liggen, dan is het natuurlijk ook ontzettend moeilijk om terug te keren. Alleen, ja, dus in zoveel oorlogen ter wereld worden dingen aan puin geschoten en wordt het ook weer opgebouwd. Dus, en dat kan in Gaza ook. Dus ja, doet Israël dat om ervoor te zorgen dat de Palestijnen niet terugkeren? Want dan kun je spreken over intentie en dus een bewuste zet om ervoor te zorgen dat er weer een vluchtelingenstroom komt. Nee, Israël doet dat omdat er nog steeds gijzelaars vastzitten. Israël doet dat omdat er nog steeds terreurorganisaties met name Hamas actief zijn.
Het is wel een bewuste zet om ze te verplaatsen, maar de intentie daarachter is heel anders dan te zeggen van ik wil jullie gewoon weg hebben zodat wij hier kunnen komen.
Zeker, want er moet gevochten worden in dat gebied om Hamas uit te schakelen of om gijzelaars te bevrijden of om lichamen van gijzelaars die dus niet meer leven, die vermoord zijn, om die terug te brengen naar Israël. Wat we dus ook in de afgelopen weken zien dat gebeurt. Die mensen worden verplaatst zodat Israël daar met een vrijere hand kan vechten en dus
minder
burgerslachtoffers voorkomt. En als we het dus over het internationaal recht hebben, dat je dus ten alle tijde in een oorlog zoveel mogelijk burgerslachtoffers moet proberen te voorkomen, dan is dit een schoolvoorbeeld.
Ja, maar het is toch heftig dat dan meteen alles weer omgedraaid wordt als Israël pleegt een nieuwe Nakba en doet allerlei vreselijke dingen.
Dat is ook heel heftig, maar alles wordt aangewend, alles, om Israël in een kwaad daglicht te stellen op politiek gebied, op internationaal rechtelijk gebied, moreel, ethisch. Dus alles wordt aangewend. Dus dit ook.
En verdraaid.
En verdraaid. Want kijk, als Israël die burgers daar niet zou weghalen, dan zou natuurlijk weer de beschuldiging zijn dat Israël lukraak maar burgers om het leven brengt.
En genocide
pleegt. Dus eigenlijk kan je het nooit goed doen. Daar komt het eigenlijk op.
Nou ja, dat is wel de moraal van het hele verhaal in deze afgelopen 3 afleveringen.
Ja, helaas wel.
Dat het nodig is om dit allemaal te vertellen. En we gaan naar de volgende, want we zijn al 34 minuten in de podcast. No pressure.
Nee, ik ben heel rustig hoor.
Goed zo. 7 oktober 2023, de dag waarop Hamas Israël binnenviel. Dat is een logisch gevolg van de jarenlange onderdrukking door Israël. Wat we hebben gezien op 7 oktober is dat nadat Hamas Israël binnen is gevallen, zag je op dezelfde dag nog in meerdere westerse landen zoals Engeland, maar ook Frankrijk, zag je pro-Palestijnse demonstraties die georganiseerd werden. Het geweld van Hamas werd verheerlijkt, want eindelijk kwam er verzet tegen de onderdrukking van Israël. Oh. Voor veel pro-Palestijnse groeperingen was de aanslag van Hamas een logisch gevolg van alle onderdrukking, oftewel Israël heeft het helemaal aan zichzelf te danken. Niet alleen pro-Palestijnse groeperingen hebben dit gedaan, maar bijvoorbeeld ook Johan Derksen op tv in de nasleep van 7 oktober. Die heeft gezegd van ja, maar hebben de Joden dat ook niet een beetje in de hand gewerkt? Uh-huh. Vrij vertaald. Uh-huh. Je komt iemand tegen die deze bewering doet. Wat zou je zeggen?
Dan zou ik eerst zeggen dat hij vooral niet naar Johan Derksen moet luisteren. Ik denk dat Johan Derksen zich vooral lekker met voetbal moet bezighouden. Ja. En voor de rest zich niet te veel moet uitspreken over dingen waar hij weinig verstand van heeft. Dit is natuurlijk een heel raar argument. Want als we kijken naar wat er op 7 oktober is gebeurd. Vrouwen verkracht, borsten afgesneden, kinderen onthoofd, mensen levend in de brand gestoken. Ja, het is verschrikkelijk om het hier ook op de podcast te zeggen, maar ik blijf het herhalen omdat we vooral niet mogen vergeten wat er op die dag is gebeurd. Dan zou dat het logische gevolg zijn van onderdrukking. Nou, ik denk dat als je ziet hoe Hamas tekeer is gegaan op die dag, dat er geen enkel kausaal verband valt aan te duiden met Israël als veroorzaker. Ik denk dat we veel dieper moeten kijken dan dat. En dat is met name hoe worden kinderen in Gaza opgevoed. Kinderen in Gaza worden opgevoed met schoolboeken die door de Palestijnse autoriteit worden gemaakt, door UNRWA worden verspreid. En als je die schoolboeken erbij pakt, en er zijn al jaren zijn die schoolboeken die zijn geanalyseerd. Er is een hele, hele goede NGO, Impact SE. Dat kun je ook wel op, kun je ook gewoon googlen. Die doen onderzoek naar allerlei schoolboeken over de hele wereld. Waaronder,
ik zal even een linkje in de beschrijving zetten.
Waaronder de schoolboeken van de Palestijnse autoriteit. En daar zie je dus gewoon dat, dat zelfs rekensommen worden uitgelegd. Ja, met hoeveel stenen moet je gooien naar een Israëlische soldaat om hem dood te krijgen? En ja, nou ja, weet je dus.
Ja, ik heb ook zo'n voorbeeld gezien van een soort hoekenberekening. Hoe je je pistool moest houden om een Jood door zijn hoofd te schieten die in een rijdende auto reed. Of zo, kansberekening, iets in die trant. Dat, echt afschuwelijk.
Ja, maar het klinkt heel absurd. En ik bedoel, wij zijn natuurlijk in Nederland opgegroeid en we hebben in Nederland onderwijs gekregen. Ik bedoel, je kunt er toch niet aan denken dat je in de wiskundeklas op de middelbare school dit soort oefeningen
nee,
krijgt.
Nee, dat is bizar.
Dat ten eerste. Hè. Dus kinderen worden vanaf hele jonge leeftijd worden geïnfecteerd.
Ja,
eigenlijk
geradicaliseerd.
Met haat. Mm-mm. Echt met haat. Nog eens naast het feit dat zeker ook tijdens de huidige oorlog in Gaza, maar ook de oorlogen daarvoor, er heel veel documenten zijn gevonden over van Adolf Hitler. Waarom de Joden uitgeroeid moeten worden. De protocollen van de wijze van Zion. Maar we gaan dat in een latere podcast nog bespreken. Wat dat precies is. Waarin dus eigenlijk wordt gezegd dat Joden uit zijn op wereldmacht. En kijk, Joden worden op iedere manier in de Gazaanse samenleving eigenlijk afgeschilderd als het grote kwaad.
Ja.
En als jij opgroeit als kind in Gaza. Jouw ouders, jouw school, jouw vrienden. Kijken daar allemaal op deze manier naar dat Joden het grote kwaad zijn op de wereld. Dan, nou ja, weet je, je zou zelf zo ver kunnen gaan dat je het eigenlijk niet eens kwalijk kan nemen.
Nee.
Ze zijn gewoon zo gehersenspoeld dat, ja, dat het onthoofden van het kwaad, ja, dat is natuurlijk een prachtig iets om te doen.
Ja, dus eigenlijk zou je moeten zeggen 7 oktober 2023 is een logisch gevolg van de jarenlange radicalisering door Hamas.
Zeker, dat is absoluut het gevolg. En als wij meer vrede willen tussen Israël en de Palestijnse / Arabische bevolking, dan begint dat met het opvoeden van kinderen met het idee van vrede in plaats van oorlog.
Ja, want er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die wel denken dat dit te maken heeft met die onderdrukking door Israël en dat dit gewoon een daad van verzet is.
Mm-hmm.
Wat zou je daartegen willen zeggen?
Dat als je echt denkt dat de manier waarop Hamas tekeer is gegaan, dat een daad van verzet is. Dat je misschien eventjes in de spiegel moet kijken en moet nadenken over je eigen morele kompas, over wat je verzet vindt.
Ja.
En wat je brute, sadistische terreur vindt.
Maar denk je dat Israël dan niet meer, het klinkt misschien stom hoor, maar jij noemde net wat Hamas heeft gedaan. Maar denk je dat Israël niet wat meer beelden daarvan zou moeten laten zien aan dit soort mensen?
Dat denk ik zeker. Helaas heeft Greta Thunberg heeft het geweigerd. Hè, nadat ze in Israël aankwam.
Ja, zij is met zo'n boot gaan varen richting Israël.
Ja, en zij is met zo'n boot gaan varen. En ze is op het vliegtuig van El Al is ze gezet. En daar moest ze dus verplicht de 7 oktober film kijken. Die duurt ongeveer 48 minuten. Dat zijn beelden die door hoofdzakelijk door Hamas zelf zijn gefilmd met GoPro-camera's. Ja. Hè, van die camera's die je op je eigen lichaam zet. Maar ook met beveiligingscamera's vanuit de kibbutzim, waar natuurlijk een grote ravage is aangericht. Ja. Dus dat zijn onbewerkte beelden. Maar dat is natuurlijk weer Israëlische propaganda. Hè? Dus...
Maar zij heeft het geweigerd, maar je zegt net dat het verplicht was. Hoe kan dat dan?
Nou ja, ik bedoel, ja, je kunt, ik bedoel, als je haar verplicht, om haar ogen open te houden, dan ga je
ze heeft
marteling
gewoon de ogen
doen.
Dicht gedaan.
En dat kan dus niet. Maar ik heb zelf die film gezien van 48 minuten. Daar zie je dingen die je de rest van je leven nooit meer loslaten.
Nee.
Dus dat is. Kijk, het gaat in een conflict vallen altijd doden. En dat is te betreuren. Maar het gaat om de manier waarop feestvierend, sadistisch, trots, lachend mensen, onschuldige mensen, kinderen, vrouwen, gewoon gekielhaald worden. En als je dat een daad van verzet vindt, dan ben jij denk ik degene met een probleem en niet Israël.
Ja. Volgende. Israël staat de Palestijnse staat in de weg door de nederzettingen en militaire controle. In een vorige podcast heb je natuurlijk verteld over hoe de Palestijnse autoriteiten tot nu toe iedere poging tot een twee-staten-oplossing of tot vrede hebben geweigerd. Toch wordt ook beweerd dat juist Israël die kans op een Palestijnse staat in de weg zou staan. En argumenten hiervoor zijn onder andere het nederzettingenbeleid en de militaire controle. Ik denk met name bij de Westbank, maar nu ook in Gaza. Hierdoor ondermijnt Israël het vredesproces en gooit daarmee alleen maar olie op het vuur. Wat denk je daarvan?
Ja, dat is ja, dat is onzin. En ik zal je vertellen waarom.
Graag, daarvoor zitten we hier.
Ja, kijk, weet je, de allereerste wordt altijd gezegd... nederzettingen zijn het probleem. Waarom er geen vrede is, waarom er geen twee-staten-oplossing is. Ja, laten we allereerst maar eens even over deze nederzettingen hebben. Meer dan 90% van deze nederzettingen staan in gebied C.
Wat omstreden is.
Wat omstreden is, maar op nog geen enkele manier door welk internationaal gerechtshof dan ook met een officiële uitspraak illegaal verklaard. Wel door het internationaal gerechtshof in Den Haag als een advies uitgebracht dat Israël daar zich zou moeten terugtrekken.
Ja.
Maar een advies is zeker geen bindende uitspraak. Dus in die zin is dat eigenlijk ook een soort van frame. He, dat is echt een hele simplistische manier om naar de impasse te kijken waarin de Palestijnen en de Israëli's zich bevinden. Dus eigenlijk moet je terug naar, laten we zeggen, laten we teruggaan naar de Oslo-akkoorden. Nee, laten we teruggaan naar 1967, hè, Zesdaagse oorlog.
Laten we ons teruggaan naar 1720.
Ja, of 3000 voor Christus, dat kan
ja,
natuurlijk ook.
Maar...
Nee. Laten we teruggaan naar 1967.
Zeker?
Dan zitten we hier nog wel even. 1967, Zesdaagse oorlog. Israël herovert Judea, Samaria en de Oude Stad.
Ja, hè?
De Klagemuur, de Tempelberg. Ja, ik noem het nooit Oost-Jeruzalem, want voor mij is er maar één Jeruzalem. Maar,
hetzelfde is dat jij eigenlijk bijna nooit Westelijke Jordaan over of Westbank zegt, maar eigenlijk standaard Judea en Samaria.
Omdat dat de namen van het gebied zijn.
Ja.
Ongeacht van wie ze zijn. Maar het heet Judea en Samaria.
Duidelijk.
De Westbank is een politieke naam om een narratief de wereld in te helpen die waar ik het in ieder geval niet mee eens ben, laat ik het zo zeggen.
Ga verder.
En opeens heeft Israël inderdaad het bestuur over een x, ik geloof in die tijd 800.000 of zo Palestijnen. Misschien wel meer overigens. En dan wat is de vraag? Hoe ga je dat natuurlijk besturen? Nou, toen is er een militair bestuur gekomen. Hebben we intifadas gehad, opstanden. En uiteindelijk de Oslo-akkoorden tussen Rabin en Arafat. Hè?
Ja.
In de jaren 90. Israëlische
prime minister.
Israëlische voormalig premier, helaas vermoord. En Yasser Arafat, voormalig leider van de PLO, maar ook van de Palestijnse autoriteit, die af hadden gesproken, oké, we gaan de gebieden opdelen in A, B, C. En dan gaan we verder over onderhandelen, dat is de tekst ook die in het akkoord staat, verder onderhandelen over een duurzame oplossing voor dit conflict.
Ja.
Met andere woorden, het woord staat heeft nooit in de Oslo-akkoorden gestaan.
Oké.
Er is wel over gesproken, maar er is alleen gesproken over een duurzame oplossing.
Wat dat ook zou mogen betekenen.
De hele westerse wereld heeft doen voorkomen alsof de Oslo-akkoorden een soort van vooronderhandeling waren om te komen tot een Palestijnse staat. Maar daar is gewoon niets waar van. Het is misschien wel het streven geweest van Arafat. Hè? Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar in de akkoorden zelf wordt er eigenlijk niet over gesproken. Nou, dit sluit aan een beetje wat ik in een van de vorige podcasts heb gezegd over het aantal vredesvoorstellen wat er is gedaan. Met name de vredesvoorstellen, en ik heb het al een keer genoemd, maar ik herhaal het weer, van voormalige premiers Barak en van Olmert. En dan hebben we het over...
Dat is aan de Israëlische zijde.
Ja, 2008 volgens mij Barak en 2012 Olmert. Die eigenlijk allebei meer dan 90% van Judea en Samaria. En dan hebben we het dus over het Bijbelse hartland. Hè?
Ja.
Meer dan 90% hebben aangeboden aan de Palestijnse autoriteit. Inclusief, en laten we het nu maar even wel zeggen, Oost-Jeruzalem.
Ja.
Waar alle heiligdommen van het Joodse volk staan. Hè? Ja.
Het zijn gewoon echt de belangrijkste plekken voor het Joodse volk.
Exact.
Religieus gezien.
Aangeboden en gezegd, als jullie dit nemen, gaan wij akkoord met een staat. En het is geweigerd.
Ja.
Dus dan kun je zeggen, ja, weet je, die nederzettingen en die kolonisten, ja, dat is natuurlijk een probleem en heel veel geweld en heel veel... En dat staat een oorlog in de weg. Nee.
Een staat bedoel je?
Oh, sorry, dat staat een staat in de weg. Nee. Wat een staat in de weg staat, is eigenlijk het feit dat de Palestijnse vertegenwoordiging, en of het nou Hamas is of de Palestijnse autoriteit of andere organisaties, nooit akkoord hebben kunnen gaan. En ik denk nooit akkoord zullen gaan met Joodse soevereiniteit in het land, met welke grens dan ook.
Ja.
En natuurlijk hebben vertegenwoordigers wel andere dingen gezegd, maar uit hun daden blijkt dat een Palestijnse staat eigenlijk helemaal niet het streven is. Want die hebben ze op een presenteerblaadje gekregen.
Ja, dus meer het elimineren van de Israëlische staat.
Ja, en dat zijn gewoon feiten. Dat kun je ook gewoon nalezen. Dat zijn gewoon feiten. En dat zelfs de Israëli's bereid zijn geweest om hun heiligdommen weg te geven. Dat laat zien dat er vanaf Israëlische kant genoeg actie is ondernomen om maar dat twee statenvoorstel er doorheen te krijgen. Palestijnen hebben het nooit gewild. Ja, moet je zeg maar op de trein stappen. En als je mist, dan eigen verantwoordelijkheid.
Ja. We gaan verder. Vind je dat goed?
Ja, zeker.
Top. Israëls recht op zelfverdediging wordt misbruikt om als een beest tekeer te gaan. In hetzelfde artikel van Maha Abdallah. Je leert haar goed kennen in deze podcast.
Ja,
dat scheelt. Zegt ze ook nog, Israël beweert dat dit een oorlog, en daar bedoelt ze nu de oorlog in Gaza mee.
Okay.
Beweert dat dit een oorlog uit zelfverdediging is, als vergelding voor de operatie die Palestijnse gewapende groepen op 7 oktober uitvoerden, waarbij zo'n 1200 Israëli's werden gedood en 240 mensen werden gegijzeld, volgens de media. Deze bewering heeft Israël een complete straffeloosheid en onvoorwaardelijke steun van de internationale gemeenschap, vooral van westerse staten, gegeven om een hele bevolking, een heel volk, te vernietigen. Deskundigen van de VN hebben sinds 7 oktober herhaaldelijk gewaarschuwd dat de ernstige schendingen die Israël begaat tegen de Palestijnen, vooral in Gaza, wijzen op een genocide in de maak en riepen de internationale gemeenschap op om tussen beiden te komen om genocide te voorkomen. De flagrante schendingen die Israël sinds 7 oktober en nog veel langer heeft begaan, kunnen en mogen niet worden gerechtvaardigd onder het mom van zelfverdediging. Of het de wereld nu sust of niet, Israël blijft de enige macht, een bezettingsmacht, die effectieve controle uitoefent over het bezette Palestijnse gebied dat de westelijke Jordaanoever, het oostelijke deel van Jeruzalem en de Gazastrook omvat. Evenals de gehele bevolking van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Het heeft het gedaan terwijl een hele bevolking ontmenselijkte, hun bestaan als individu of als collectief volledig negeerde en probeerde uit te roeien door middel van raciale en gemilitariseerde structuren. Nou, dit zijn nogal nog meer beschuldigingen, zoals eigenlijk het hele artikel één grote beschuldigende vinger naar Israël is. Kan je eens reageren op het narratief dat Israël zijn verdedigingsrecht zou misbruiken?
Ja, dit is inderdaad wel een heel genuanceerd verhaal van mevrouw Abdallah. Ja, dat kan ik.
Zegt hij sarcastisch?
Ja, absoluut. Weet je, als je zoveel onwaarheden de wereld in helpt, dan verdien je wat mij betreft wel een bepaald niveau van sarcasme.
Maar, ja, we lachen erom, maar het is wel heel...
Het is heel heftig.
Er
zijn mensen die dit geloven en die er ook naar handelen. Kijk naar het vermoorden van bijvoorbeeld twee Israëlische diplomaten in Amerika een tijd geleden in Washington. Dat zijn ook mensen die in dit soort narratieven geloven. Dus het is heel gevaarlijk. Ik kan hierop reageren. Zij zegt bijvoorbeeld dat Israël erop uit is om een hele bevolking te vernietigen.
Ja.
Vooral in Gaza nu. Hè? Dus als een beest tekeer te gaan, straffeloosheid. Nou, daarvan kan ik zeggen, daar heb ik overigens al van gezegd in deze podcast, dat het verplaatsen van bevolking in Gaza gedaan wordt om burgerslachtoffers te voorkomen. Ja. Bekende strategieën van het Israëlische leger zijn, dat noem je in militaire termen de rooftop techniek.
Mm-hmm.
Dus dan wordt er een hele lichte mortier of bom wordt er afgeworpen op een dak van een gebouw, waardoor eigenlijk niks kapot gaat. Maar het is een soort van waarschuwing dat mensen dat gebouw uit moeten, omdat er dus binnen afzienbare tijd gebombardeerd gaat worden.
Ja.
Er worden flyers verspreid in het Arabisch aan de bevolking in Gaza, om ze te laten weten dat ze weg moeten. En soms worden zelfs telefoons gehackt en wordt er gebeld naar mensen om te zeggen, jullie moeten het gebouw verlaten, want wij gaan dit gebouw bombarderen. Dus dat gaat veel verder dan de verplichtingen die Israël heeft als aanvallende macht in deze oorlog. En die staan vastgelegd in de vierde Geneefse conventie. Dat gaat veel verder dan de verplichtingen die Israël heeft om burgerslachtoffers te voorkomen. Wat ook bevestigd is overigens door een onderzoek van oud NAVO-officieren.
Daar
hebben
we het in de vorige
Genes,
podcast
het over gehad.
Inderdaad over gehad. Daar staat ook een linkje in de beschrijving.
Ja, en die officieren, waaronder de voormalig plaatsvervangende hoofdgeneraal van de NAVO eigenlijk zegt dat Israël veel verder gaat dan welk westers leger dan ook, om burgerslachtoffers te voorkomen. Dus dat is natuurlijk al een heel belangrijk element waarom je dus kan zeggen dat het verhaal van mevrouw Abdallah gewoon klinkklare onzin is.
Ja.
Omdat je, als je een volk had willen vernietigen, waarom neem je dan dit soort maatregelen?
Ja.
Als je een volk had willen vernietigen, waarom heb je dan meer dan 800.000 ton aan humanitaire goederen de Gazastrook binnengelaten. Dit is wederom gebaseerd
zeker,
op niks.
Maar er zijn misschien nog wel voorbeelden te noemen dat er Israëlische soldaten zijn die als een beest tekeer gaan. Hebben misschien het vermoorden van die ambulancepersoneel. Dat is een poosje geleden zo in het nieuws geweest.
Ja. Nee, dat
is dat niet een voorbeeld van soldaten die als een beest tekeer gaan? Misschien uit het mom van zelfverdediging?
Nou ja, als een beest tekeer gaan, ik ben er niet bij geweest. Maar wat je wel kan zeggen is dat het een gigantische fout is geweest.
Ja.
En dat het nooit had mogen gebeuren.
Nee. Maar over de intentie weten we misschien nog niet.
Over de intentie weten we niks. Maar het gaat, kijk, je kunt natuurlijk allerlei individuele gevallen kun je zeg maar erbij pakken waarin dingen fout zijn gegaan.
Mm.
En die kun je dan zeg maar op één hoop gooien. En daarvan kun je zeggen, zie je nou wel, ze gaan als een beest tekeer. Terwijl je al die andere gevallen, waar dus heel voorzichtig juist te werk wordt gegaan, zo voorzichtig mogelijk in ieder geval, die negeer je dan. Hè? Dus het is cherrypicking. Het is
wat ik heel heftig vind aan dit artikel, als ik even mijn mening mag geven, is dat jij nu zegt van hey, je kan individuele gevallen pakken dat misschien Israëli's als een beest tekeer gaan. Maar wat zij hier zegt over wat Hamas op 7 oktober heeft gedaan, is dat zij Palestijnse gewapende groepen, die hebben een operatie uitgevoerd, waarbij zo'n 1200 Israëli's werden gedood en 240 mensen werden gijzeld, volgens de media. Zo van, als jij Israël wil beschuldigen van als een beest tekeer gaan, maar vervolgens niet zelf wil zeggen dat Hamas als een beest tekeer is gegaan, dan gaat er toch wel iets heel erg mis.
Dat ze dit eigenlijk al
zo brengt alsof het soort twijfelachtig is.
Ja, gewapende groepen, hè, niet terroristische organisaties.
En ook 1200 Israëli's, niet onschuldige burgers op vreselijke manier.
Nee, weet je, dus dat laat.
Daar vind ik wel wat van.
Ja, daar vind ik heel veel van. Dat laat dat mevrouw Abdallah in ieder geval het niet eens is met, of in ieder geval wel eens is met mij op het gebied, denk ik, dat neutraliteit niet bestaat.
Ja, maar dat is wel duidelijk, denk ik.
En dit is heel gevaarlijk. Kijk, iedereen heeft vrijheid van meningsuiting. Dat is een groot goed in het Westen. Alleen het zijn exact dit soort verhalen, dit soort artikelen van mensen die door andere mensen worden gezien als het hebben van een gerenommeerde positie als onderzoeker aan een universiteit. Wauw, weet je, die vrouw zal wel heel veel weten. Als je dit soort verhalen de wereld in helpt, neemt de haat toe, de polarisatie neemt toe. En leidt uiteindelijk tot geweld, wat we dus ook in Washington hebben gezien, maar wat we ook op andere plekken ter wereld zien. Het demoniseren van de Joodse staat leidt tot het demoniseren van Joden zelf. Zeker in de diaspora.
En dat heeft een wereldwijde impact.
Dat heeft een wereldwijde impact. En deze mevrouw die zou echt op het matje moeten worden geroepen door de universiteit. En misschien nog wel hardere maatregelen tegen haar genomen.
Weet je wat ik doe? Ik ga de link naar dit artikel in de beschrijving zetten. Dus mensen die luisteren, misschien is het een goed idee om, wat was het? De Universiteit van Antwerpen?
Ja, ik geloof
het. Even een berichtje te sturen.
Ja, ik zou zeggen,
ik denk als we dat met z'n allen gaan doen, dan kan het misschien zijn dat zij inderdaad op het matje geroepen wordt.
Laten we het hopen. Ik heb er weinig vertrouwen in, maar laten we het hopen.
Hey, we gaan naar het laatste frame van vandaag, van deze aflevering en van deze serie. En dat is dat de Israëlische-Palestijnse kwestie te complex is om partij te kiezen of om een kant te kiezen. We hebben nu al meerdere afleveringen gehad waarin we het conflict bespreken tussen Israël en de Palestijnen. Nou, we kunnen er, zoals gezegd, nog wel 20 afleveringen over maken, omdat het zo complex is. Omdat er zoveel nuances en misvattingen over bestaan. Er is al veel gebeurd in de geschiedenis. Er is nu veel gaande en er zal ongetwijfeld ook nog veel gaan gebeuren. Kan je je voorstellen dat mensen het allemaal te complex, te ingewikkeld vinden om een kant te kiezen, laat staan om er een mening over te hebben? Kan je ook gewoon neutraal zijn? Ik lees hier mijn vraag en ik denk ik, nu weet ik al
pas wel bij deze podcast.
Nu weet ik al wat jouw antwoord gaat zijn. Maar ook de vraag, betekent het dat als je de ene kant kiest, dat je dan automatisch tegen de andere kant bent? Hè, zijn pro-Palestijnse mensen vaak anti-Israël en zijn pro-Israël mensen vaak anti-Palestijn? Laten we even beginnen bij de eerste vraag, want anders
zijn
wordt het misschien veranderd. Wordt het verwarrend? Kan je je voorstellen dat mensen het allemaal te complex vinden om een kant te kiezen, laat staan om er een mening over te hebben?
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel verhalen die ronde doen. Zowel in de mainstream media Al zijn dat wel vrij vaak consistente anti-Israël verhalen. Maar ook op sociale media, ook andere bronnen. Dus ik kan me wel voorstellen dat als je niet in de materie zit, of je bent er nog nooit geweest, je hebt zelf weinig kennis van het conflict, dan kan ik me voorstellen dat je het heel gecompliceerd vindt om er een mening over te vormen. Dus daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, dat vind ik helemaal niet raar.
Ja, maar denk je dat mensen wel een mening moeten hebben? Of denk je dat het ook eigenlijk wel prima is als mensen hier in Nederland zeggen van, hey, ik trek mijn handen ervan af. Prima.
Ik denk dat het veel wijzer is om toe te geven dat je het heel gecompliceerd vindt, dat je het eigenlijk niet weet, dan dat je bijvoorbeeld alleen de mainstream media volgt en vervolgens het idee krijgt dat Israël het kwaad van alle wereld is. En dan maar een rood t-shirt aantrekt en in Den Haag gaat demonstreren. Ik denk dat je veel beter kunt zeggen dat je het gewoon niet weet, dat het te gecompliceerd is. En als het je ook niet interesseert, dat kan, hè? Ja. Ik bedoel, dat mij interesseert ook niet alles. Toevallig dit onderwerp wel, maar er zijn genoeg onderwerpen op de wereld, ook wel conflicten, die
je niet raken. En nee, dat je denkt, ik kan er wel wat over gaan zeggen of vinden, maar eigenlijk heb ik daar helemaal geen
precies, en ik denk dat een veel grotere vorm van wijsheid is dan denken dat je de wijsheid in pacht hebt.
Dat is een goede one-liner, dit.
Ja, goeie, hè?
Nee, oké. Maar denk je niet dat je in deze tijd, omdat je wel letterlijk doodgegooid wordt met nieuws over Israël en over dit conflict. Hè. Je hebt wel eens die uitspraak no Jews, no news. Want dit is wel het conflict waar het meeste over gepraat, geschreven, waar het meeste over gezegd wordt. Denk je dat je wel, je wordt bijna gedwongen een kant te kiezen, toch?
Ja, dat is helaas ook zo. Dat is helaas ook zo. Ik, zeker als je kijkt naar de mainstream media, is eigenlijk Israël domineert het nieuws. Dat is eigenlijk een patroon wat we eigenlijk al heel lang zien ook. In voorgaande conflicten van Israël, ook in Gaza.
Het is natuurlijk ook een goede clickbait.
Het is een goede clickbait. Zelfs de oorlog in Oekraïne verdwijnt naar de achtergrond, waar we natuurlijk ons ook in Nederland ontzettend druk om maken over het algemeen. Dus dan zie je eigenlijk dat de nieuwszenders voor een groot deel bepalen voor de mensen zelf waar ze over na moeten denken. Ja. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Dus de mensen moeten eigenlijk bepalen wat belangrijk is. En het nieuws moet daar verslag over doen.
Ja.
Maar je ziet dat mensen worden geleid. Mensen worden, je zou zelfs kunnen spreken van een soort van indirecte dwang. Om erover na te denken, om een mening te vormen. En dat is natuurlijk al niet heel erg logisch. En ten tweede, wat ik net al zei, als mensen het te ingewikkeld vinden, dan, en je wil er wel wat van weten, ga je er dan in verdiepen? Of je hebt zoiets van, het interesseert me niet. Nou, ook prima.
Maar ik denk dat de gemiddelde luisteraar naar deze podcast heeft een bepaalde vorm van interesse, want anders zouden ze niet naar deze podcast luisteren al zo lang. Dus ik hoop dat dit een duidelijk antwoord is. Laatste vraag en dan gaan we naar de afsluiting. Betekent het dat als je de ene kant kiest, dat je dan automatisch tegen de andere kant bent?
Nou, zo wordt het wel vaak voorgesteld.
Ja, zo van, ik ben pro-Israël, maar ik ben dus tegen Palestijnen. Of ik ben pro-Palestijns en ik ben anti-Israël.
Nou ja, zo wordt het wel vaak voorgesteld. En het is ook wel iets wat we in toenemende mate zien in de maatschappij. Hè? Dus echt die polarisatie, zwart-wit denken, goed-fout, kwaad-licht. Mm-hmm. Terwijl er nog altijd vele grijstinten ook zijn.
Ja, maar in extreme denken is natuurlijk veel interessanter.
Dat is, en ook veel makkelijker over het algemeen. Kijk, je kan heel pro-Israël zijn. Achter Israël staan in de oorlog tegen Hamas, achter Israël staan in de oorlog tegen Iran. En alsnog zeggen, ik vind dat de Palestijnen een waardig leven verdienen, op wat voor manier dan ook. Dus weet je, het een hoeft het ander helemaal niet uit te sluiten. En ik denk ook dat je dat niet moet doen, omdat als je dat wel doet, dat je dan inderdaad in een soort van hele radicale, visieuze cirkel terechtkomt, waar je heel moeilijk uitkomt.
Hoe kan je dat voorkomen? Want ik merk soms al bij mezelf dat ik op een bepaalde manier denk. Nou, bijvoorbeeld, hè, dat is even heel eerlijk. Nu in deze oorlog met Iran zijn op het moment van opnemen 10 doden aan Israëlische zijde gevallen. En dan denk ik, wat ontzettend.
Iets meer al, helaas.
Iets meer. Ja. Dan denk ik, wat afschuwelijk dat zoveel onschuldige mensen gedood worden door Iraanse raketten. Terwijl als Israël nu Teheran aanvalt en daar vallen burgerslachtoffers, dan heb ik daar iets minder moeite mee. Snap je ook bedoel? Mm-hmm. Hoe kan dat? Het is alsof je het. Hoe voorkom je het dehumaniseren van onschuldige burgers aan de andere kant?
Nou, ik snap wat je zegt. Ik denk dat het een goed punt is. Ik denk dat je vooral niet moet streven naar een soort van ik zou het dan emotionele gelijkheid noemen bij jezelf. Dus ik denk dat het heel begrijpelijk is dat doden aan Israëlische kant jou meer doen dan doden aan Iraanse kant. Simpelweg omdat je veel meer met Israël hebt.
Veel meer begaan bent.
Ja, en een veel diepere connectie hebt met Israël. Dus gevoelsmatig is het helemaal niet raar dat het een jou meer doet dan het ander. Ik denk zelfs dat het heel menselijk is. Waar het fout gaat, bij veel mensen, niet bij jou hoor, maar bij veel mensen, is dat het ander, je het ander ook, laten we zeggen, feestvierend goed gaat keuren.
Mm.
Ik denk dat als je dat doet, dat er dan wel een probleem ontstaat. Maar je kunt tegelijkertijd emotioneel gezien veel meer begaan zijn met Israëlische doden. Maar ook zeggen, ja natuurlijk als er burgerslachtoffers vallen in Teheran is dat verschrikkelijk.
Ja.
En dat kan je tegelijkertijd echt menen. Terwijl je voor het een meer voelt dan voor het ander. Weet je, dat hoeft elkaar helemaal niet uit te sluiten.
Maar hoe kan je dat? Wat is jouw tip voor mensen? Hoe kan je voorkomen dat je het menselijk leed vanuit de andere kant niet afdoet als of hoe, snap je wat ik bedoel?
Ja, dat je
ik heb ook wel eens mensen gehoord van nou bombardeer heel Gaza maar plat, het interesseert me niet meer.
Ja.
Ja, maar je hebt daar zoveel burgers dat hoe kan je voorkomen dat je in zo'n narratief gaat denken?
Dat is soms heel moeilijk. Ja. Want ik denk dat dat mensen ook emotionele wezens zijn. Hè? Dus dat is soms heel ingewikkeld. Ik denk dat het vooral goed is om over dit soort dingen te praten. Te blijven praten. Soms ook te blijven praten met mensen die misschien niet op dezelfde manier naar het conflict kijken als jij.
Ja.
Waardoor jouw eigen visie soms een beetje gerelativeerd wordt. Dus ik denk dat heel goed is. En wat ook helpt, en dat doe ik ook wel eens, betrek het dus op jezelf. Hè? Bijvoorbeeld, ik zeg maar, jij woont in dorp A. En je hebt een conflict met een organisatie uit dorp B. En je gaat raketten op elkaar afvuren. En dan is het logisch dat jij natuurlijk meer voelt voor de onschuldige slachtoffers in dorp A.
Ja.
Maar als jouw acties ook leiden tot onschuldige slachtoffers in dorp B, bijvoorbeeld ook als het kinderen of vrouwen zijn, hoe zou je dan daarbij voelen?
Hmm.
En ik denk dat laten we zeggen, een gezond mens daar natuurlijk wel bezwaren tegen zou kunnen hebben. Of dat moeilijk zou
maar
kunnen
zijn. Maar dat verplaatsen in een situatie vergelijkbaar met daar is natuurlijk ook best wel lastig. Want je zit er niet in.
Tuurlijk, dat is lastig. Hè? Dus weet je, het is ook veel verder weg voor heel veel mensen, het conflict. Dus daarom is het ook makkelijker om je een soort van emotioneel af te sluiten.
Ja.
Voor leed waar je niks mee te maken hebt eigenlijk. Mm-hmm. Omdat je niet emotioneel begaan bent of een anderszins connectie hebt met bijvoorbeeld de mensen in Gaza. Alleen door het op jezelf te betrekken en het even te voelen, hoe je dat zou vinden in je eigen situatie, denk ik dat je voor jezelf in ieder geval nog een soort van moreel kompas omhoog kunt houden.
Ja.
Door ook zeker uit te kunnen spreken onschuldige kinderen die omkomen in Gaza, dat is natuurlijk...
Dat is afschuwelijk.
Weet je, geen enkel kind verdient oorlog.
Dus. Nee. Oké, dankjewel.
Graag gedaan.
Of heb je het idee dat je in deze aflevering alles hebt gezegd dat je wilde zeggen?
Ja, ik denk dat een hele goede. Ik denk dat we ook niet te veel stof hadden deze keer. Dus ik denk dat we er mooi diep op in hebben kunnen gaan. En,
nou, dat is positief.
Ja, als er vragen zijn van luisteraars natuurlijk, dan.
Ja, want ik zei aan het begin, dit is voorlopig even de laatste aflevering over de frames. Maar heb je nou, zit je thuis te luisteren en denk je, nou, ik hoopte toch echt dat er in deze aflevering nog iets anders besproken zou worden? Stuur het dan alsjeblieft naar podcast@cvi.nl. Dan proberen we bijvoorbeeld in volgende afleveringen wat vragen of frames nog te behandelen.
Zeker.
Niet om een hele aflevering eromheen te bouwen. Maar we vinden het leuk om even de tijd te nemen om vragen van luisteraars te beantwoorden. Ofwel via de mail ofwel in de podcast. Dus doe dat vooral. Heb je andere vragen of zou je graag willen dat we andere onderwerpen bespreken? Dan kan je dat ook mailen. En je mening over de podcast is natuurlijk altijd wel van harte welkom. Raouf, dankjewel voor alles wat je hebt gezegd. Dat is weer heel veel stof tot nadenken. Jij bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Tot de volgende keer, dankjewel.